Hey, dit is het webinar van TekstModel. Ik beantwoord vandaag 3 vragen. En de eerste vraag was van Juliette. En zij vraagt, hoe maak je optimaal gebruik van kopjes in online teksten? Dat is een hele goede vraag. En daar kan ik ook heel veel over vertellen. Maar Juliette stelt nog een paar specifieke vragen. En die ga ik graag beantwoorden. Nou, wat is nou de regel voor het gebruik van kopjes? Dat is misschien wel de overkoepelende vraag. Ja, en de regel die ik je mee kan geven is, gebruik ze als ze jouw lezer helpen. En daarmee heb ik eigenlijk bijna alles gezegd over kopjes, wat er te zeggen valt. Want uiteindelijk gaat het erom dat jouw lezer je tekst leest. En dat bereik je door kopjes te gebruiken. Het wordt veel makkelijker voor de lezer om jouw tekst te lezen als je kopjes gebruikt. Maar Juliette stelt toch een paar hele specifieke vragen. Ze zegt, hoe vaak moet ik kopjes gebruiken in online teksten? Nou Juliette, daar zijn geen regels voor. De belangrijkste regel is dat jij ervoor zorgt dat je tekst scanbaar is. En hoe zorg je ervoor dat je tekst scanbaar is? Door bijvoorbeeld elke 3, 4, 5 regels een kopje te plaatsen. Als je meer regels achter elkaar doorschrijft, dan krijg je een tekst die heel massief overkomt. En mensen willen niet graag lange teksten lezen, massieve teksten. Mensen willen heel snel een tekst kunnen scannen. En dat is in boeken zo, maar dat is zeker zo online. Dus als jij een artikel schrijft of een blog of een ander soort tekst voor online, zorg dan dat je elke 3, 4 regels een kopje erboven zet. Wil je nou echt minder kopjes gebruiken, om wat voor reden dan ook, dan helpen witregels ook heel erg. Dus uiteindelijk gaat het erom dat jij ervoor zorgt dat je loskomt van de massieve teksten, de blokken beton, zo noem ik ze, en dat je lucht creëert, dat je lucht schept waardoor de lezer veel sneller door je tekst heen gaat. Dus geen regels voor hoe vaak gebruik je kopjes. Nou stelde je nog een leuke vraag, dat is, moet het kopje terugkomen, of moet de tekst van het kopje terugkomen in de eerste 3 regels van de alinea? Of is een aantrekkelijk kopje beter? Nou, alleen al door jouw vraagstelling denk ik dat je zelf het antwoord al weet. Een aantrekkelijk kopje is altijd de beste oplossing. Vroeger waren er regels. Die heb je waarschijnlijk geleerd op je eindexamen, misschien eindexamen Nederlands. Dat als je een koptekstje gebruikte, dat de woorden die je daarin gebruikte in de eerste 3 regels van de daaropvolgende alinea moesten terugkomen. Dat waren echt regels voor het maken van een samenvatting Nederlands voor je eindexamen. Nou weet ik niet zeker of je daar ook deze regel vandaan hebt gehaald, maar dat is in ieder geval hoe ik het heb geleerd. Maar dan moet ik zeggen dat dat alweer een tijdje geleden was. En wat je ziet bij dat soort regels, die gelden voor geschreven tekst die offline gepubliceerd wordt. En niet zozeer voor online teksten. Alhoewel ik denk dat je steeds meer ziet dat de nieuwe regels die we maken voor online teksten, die worden steeds meer toegepast in de offline teksten ook. Dus ik kan me voorstellen dat het eindexamen Nederlands over een aantal jaren echt er heel anders uitziet. Maar goed, dus het antwoord is nee, een aantrekkelijk kopje is altijd beter. Sterker nog, het kopje, daar kun je woorden in gebruiken die helemaal niet terugkomen in de alinea. In de daaropvolgende alinea. Waar het om gaat is dat jouw kopje de aandacht trekt en de lezer meeneemt in het verhaal. De volgende vraag die Juliette stelt is, hoe lang moet een kopje zijn? Nou ja, het wordt een beetje saai als ik weer ga antwoorden, er zijn geen regels voor. Maar werkelijk waar, er zijn geen regels voor. Waar het om gaat, weer, is dat jouw lezer het tekstje goed kan lezen en het kopje dus ook goed kan lezen. Nou, natuurlijk kan ik je daar wel iets over zeggen. Ik zou erop letten dat je kopje niet te lang wordt. Want lange kopjes worden ook weer niet zo goed gelezen. Dus ja, hoe lang moet je kopje zijn? Nou, soms is het 1 woord, 2, 3, 4, 5, 6 woorden. Soms is het ook een hele zin, dat kan. Maar zorg dat het niet langer wordt dan één regel. Dus dat het, dat het kopje niet op de volgende regel doorgaat. Dat zou ik als criterium gebruiken. Maar verder ben je daar vrij in. En jouw laatste vraag, en misschien wel de meest belangrijkste. Hoe zet ik kopjes optimaal in? Ja, hoe gebruik je ze optimaal? Dat is door je elke keer weer in de lezer in te leven. En jezelf ook als lezer een keer te bekijken. Hè? Dus hoe lees jij een tekst online? Ga je echt elk woordje lezen van boven naar beneden? Of scan je door een tekst heen? Nou, ik weet eigenlijk bijna zeker dat je dat laatste doet. Iedereen scant. En mensen beslissen echt in een fractie van een seconde of ze door gaan lezen. Of ze überhaupt op je pagina blijven. Dus zorg ervoor dat jouw kopjes zo aantrekkelijk zijn dat iemand denkt... Wow, hey, hier wordt wat bijzonders verteld. Hier kan ik wat mee. Ja, hoe doe je dat nou? Je hebt verschillende soorten kopjes. En die kopjes die ken je waarschijnlijk allemaal wel, die soorten. Je hebt themakopjes. En dat zie je bijvoorbeeld toch vaak terugkomen in teksten online en offline. Ook in brieven bijvoorbeeld, dat er gewoon één woordje als kopje wordt gebruikt. Mogelijkheden. Vragen. Subsidie. Alleen dat soort kopjes, ja, je mag ze best gebruiken, maar... Ze doen niet zoveel, ze vertellen niet echt iets. Ze geven alleen een thema aan. Dus wat mij betreft zijn dat de minst populaire kopjes. Dan heb je nog twee andere soort kopjes en die wil ik je graag echt als tip geven om die te gebruiken. Dat zijn vraagzinnen. En die zijn met name, vraagzinnen zijn met name belangrijk als jij een pagina maakt, een webpagina, waarin een soort instructie staat. Stel je voor dat er iets gaat veranderen, de bepaalde wetgeving verandert. Nou, dan leef je je in de lezer en je denkt, welke vragen heeft mijn lezer? En die vragen, die gebruik je als kopjes. Dus, wat verandert er? Per wanneer gaat de wijziging in? Wat betekent het voor mij? Waar moet ik op letten? Moet ik nog iets doen? Dat zijn allemaal vragen die bij de lezer leven en die jij vervolgens gaat beantwoorden. Nou, we noemen dat lezersvragen. En op het moment dat jij je tekst opbouwt aan de hand van de lezersvragen, dan weet je eigenlijk zeker dat je, ja, dat je de lezer meeneemt in je verhaal. Als lezer voel ik dan meteen herkenning. Ja, inderdaad, dat is een vraag van mij. Oké, dus hier ga ik het antwoord lezen. En het heeft eigenlijk het heeft meerdere voordelen. Het voordeel voor jou als schrijver is dat je even heel goed gaat denken over de vragen van de lezer. En doordat je er goed over nadenkt, is de kans ook eigenlijk heel klein dat je nog wat vergeet. Dus je denkt er goed over na, je plaatst de kopjes en vervolgens ga je antwoord geven. En dat maakt het ook heel makkelijk voor jou om op die manier te gaan schrijven. Dus het schrijfproces verloopt zo ook sneller. En voor de lezer is het voordeel dat hij heel snel overzicht heeft, heel snel weet waar hij antwoord op zijn vragen kan vinden. Dus dat is zeker bij instructies, bij dingen die gaan veranderen, bij informatieve teksten, is dat een hele mooie manier van werken. Ander soort kopjes, dat zijn kopjes die een verhaal vertellen. En dat is mijn favoriet als je blogt bijvoorbeeld. Of als je een offerte schrijft, is dat ook heel mooi. Je kunt alleen al door de kopjes te lezen, weet je als lezer waar het verhaal over gaat. En word je ook nieuwsgierig gemaakt, krijg je dus aan de ene kant een stuk inhoud, maar ook word je ook geprikkeld om verder te lezen. En dat is echt een heel mooie manier om kopjes te gebruiken. Je maakt dan bij voorkeur hele zinnen. Waarin je eigenlijk al de kern weergeeft van elke alinea. En nu we het hier toch over hebben. Ik denk dat ik daar binnenkort eens een mooi blog over ga schrijven. Zodat ik je... nog meer echt kan laten zien hoe je kopjes optimaal in kunt zetten. Dus ik noteer hem op mijn to-do-lijst. Ik ga er een mooi blog van maken. En ja, die verschijnt dan over een tijdje op mijn website. Dus hou ook de website in de gaten. En misschien als je dit hoort, staat die al op de website. Dat kan natuurlijk ook. Ja, Juliette, ik hoop dat ik hiermee je vraag goed beantwoord heb en dat je hiermee vooruit kunt. Belangrijkste voor jou is, denk ik, vergeet de regels. Vergeet wat je ooit hebt geleerd, misschien bij een college Nederlands of voor je eindexamen. Die regels die zijn er allemaal om te breken. Want uiteindelijk gaat het erom dat jij jouw lezer meeneemt in je tekst. Dat je het je lezer makkelijk maakt. En dat doe je door goede kopjes te gebruiken. En door juist die regeltjes los te laten. Nou, en als je aan de slag gaat met die kopjes en je denkt, hey, ik wil dit even aan Paula voorleggen, doe dat gewoon, hè. Stuur me een mailtje of plaats een post op het vragenforum. Ik kijk heel graag met je mee en ik kan ofwel bevestigen dat je supergoed bezig bent, of misschien nog wat tips geven, waardoor je je kopjes nog net wat scherper in kunt zetten en echt optimaal gebruik kunt maken van je kopjes. En jouw lezer dus ontzettend kunt verleiden om jouw verhaal te gaan lezen. En dan de tweede vraag, die is van Timo. Hij vraagt, wat zijn de regels voor opsommingen? Ik zie het in jouw teksten anders dan in sommige andere teksten. Ja, nou, dat klopt, Timo. Er zijn in het Nederlands eigenlijk twee stromingen. En de ene zegt, je moet het zo doen. En de andere stroming zegt, je moet het zus doen. Jij bent dus ook vrij om te kiezen welke stroming je volgt. Ik heb gekozen voor een manier waarbij er zo min mogelijk leestekens worden gebruikt. Nou, en waarom? Omdat ik leestekens rommelig vind ogen. Maar ik ga je dadelijk vertellen wat de regels zijn die ik hanteer. En wat eigenlijk nog veel belangrijker is dan die regels, dat is dat je het consequent doet. Dus dat je in al jouw teksten dezelfde opsommingsmethode kiest. En dat je ook binnen een opsomming consequent bent. En ik ga je dadelijk aan de hand van een paar voorbeelden laten zien dat dat ook dus mis kan gaan. Maar consequent zijn is dus het allerbelangrijkste. Nou, over de regel kan ik heel kort zijn. Je hebt eigenlijk drie soorten opsommingen. Je hebt de opsommingen van hele zinnen. Daar zit een voorbeeld van. Wil je goede teksten schrijven, doe dan het volgende. Dubbele punt. En nu gaat het komen. Nu komt er een opsomming van drie hele zinnen. Houd je zinnen kort, gebruik eenvoudige woorden, maak je tekst overzichtelijk met kopjes en opsommingen. Nou, je ziet dat dit hele zinnen zijn met een kop en een staart. Gewoon complete zinnen. Die zinnen die kunnen ook op zichzelf staan. Houd je zinnen kort. Dat is gewoon een correcte zin. Ze beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. Dan heb je nog een soort opsomming. Dat zijn de doorleeszinnen. Dat is een opsomming van doorleeszinnen. En ik heb hetzelfde voorbeeldje herschreven naar doorleeszinnen. Wil je goede teksten schrijven, dan is het belangrijk dat je je zinnen kort houdt, eenvoudige woorden gebruikt, je tekst overzichtelijk maakt met kopjes en opsommingen. Nou, je ziet hier dat je elke keer dat eerste stukje, dan is het belangrijk dat je dat eerste stukje heb je telkens nodig om de vervolgzinnen kloppend te maken. Dus de opsomming op zich, die zinnen zijn niet correct. Dat zijn geen volledige zinnen. Ze hebben elke keer dat eerste stukje nodig. Want je zinnen kort houdt, eenvoudige woorden gebruikt, die zijn gewoon niet correct, die zinnen. Nou, de regel die ik hanteer voor dit soort opsommingen is punt, komma, punt, komma en een punt. En kleine letters aan het begin, omdat het dus telkens een vervolg is op dat eerste stukje zin. Nou weet ik dat dit een best veel gebruikte manier van opsommen is. En ik gebruik hem liever zo min mogelijk. En daar heb ik eigenlijk twee redenen voor. De eerste reden is dat dat je gewoon heel makkelijk en snel foutjes maakt hiermee. Juist zodat het werkwoord in deze zinnen achteraan staat. En dat is eigenlijk een andere volgorde dan wanneer je een hele zin maakt. Maar je kunt hier dus heel makkelijk foutjes in maken. En dan ziet het er heel slordig uit en dan leest het ook niet meer lekker. Maar de tweede en eigenlijk allerbelangrijkste reden om dit niet te doen, of zo min mogelijk, is dat de tekst minder makkelijk blijft hangen. Eenvoudige woorden gebruikt, zo'n zinnetje blijft niet makkelijk hangen omdat het niet compleet is. Dus als jij wil dat je boodschap echt supergoed overkomt en dat iemand echt precies weet wat hij moet doen, gebruik dan liever het vorige voorbeeld, dus opsommingen van hele zinnen. Kijk, je ziet, dat onthoud je veel makkelijk. Houd je zinnen kort, gebruik eenvoudige woorden. Maak je teksten overzichtelijk met kopjes en opsommingen. Dat onthoud je veel makkelijker dan deze. Je ziet ook al dat je het veel makkelijker leest, die vorige. Dus ja, gebruik dit gewoon zo min mogelijk. Maar je weet nu wel, als je het gebruikt, hoe je het moet gebruiken. En de derde soort opsomming die er is, dat is een opsomming van losse woorden. De geheimen van een goede tekst? Korte zinnen, eenvoudige woorden, kopjes en opsommingen. Nou, je ziet hier dat ik inderdaad alleen losse woorden gebruik. Kleine letters, geen leestekens. Je ziet meteen al aan de vorm van deze opsomming, aan het uiterlijk van deze tekst, dat die veel korter is. En daarmee leent dit soort teksten zich ook heel goed voor commerciële uitingen of voor websites. Ik zeg hetzelfde als in de vorige twee voorbeelden, maar je leest het nog sneller, hè? De geheimen van een goede tekst, korte zinnen, eenvoudige woorden, kopjes en opsommingen. Of dit. Hier ben je echt iemand aan het aanspreken. En hier ben je heel kort en bijna staccato aan het spreken met je lezer. Het is allebei goed, maar ja, laat het gewoon van de situatie en van het soort tekst en van je doel afhangen wat je doet. Als je al heel veel tekst hebt geschreven, dan is het handig om bijvoorbeeld bij een opsomming het juist heel kort te houden. Of als je wil dat iemand heel snel de kernpunten van jouw product kan onderscheiden, dan kun je ook heel goed dit soort dingen gebruiken. Dus dit zijn de regels voor opsommingen. En laten we nu even kijken naar de inhoud van de voorbeelden. Want wat zijn nou de geheimen van een goede tekst? Een goede tekst heeft niet al te lange zinnen. Dus houd je zinnen kort. In een goede tekst staan vooral eenvoudige, prettig leesbare woorden die je zo uit de spreektaal zou kunnen gebruiken. En een goede tekst is niet een blok beton, want dat wil niemand gaan lezen. Maar dat is een luchtige tekst waarbij kopjes worden gebruikt en waarin opsommingen staan. Nou, de vraag van Juliette ging over kopjes, die heb ik net beantwoord. Opsommingen weet je nu dus ook. En de volgende vraag is van Wieneke. Wieneke vraagt, hoe schrijf je een succesvolle Facebook-post? Het schrijven van een goede Facebook-post begint bij één ding en dat is nadenken. Je verdiepen in je doelgroep. Volgens mij heb jij een Facebookgroep voor kloosterkampen, voor studenten. Dus een jonge doelgroep met mensen die een bepaalde religieuze diepgang zoeken. Nou, wat je kunt doen is kijken naar allerlei andere Facebookgroepen waar jouw doelgroep zich ook begeeft. Waar jouw doelgroep bijvoorbeeld lid van is. En eens kijken wat er leeft. En daardoor kun jij in je Facebook-post daar veel gerichter op je doelgroep inspelen. Dus dat is het eerste. Denk na over je doelgroep en denk na over wat er bij hen leeft. En het tweede is, een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ook deze tip heeft niks met schrijven te maken, maar alles met een succesvolle Facebook-post. Als jij een ontzettend goed, mooi, fris, helder, persoonlijk beeld laat zien, dan val jij op in een hele pagina met updates. En zorg daar dus voor. Zorg ook dat dit hoge kwaliteit heeft. Je kunt ook in een foto woorden zetten of zinnen. Alleen daar moet je heel erg op letten, want Facebook, met name de Facebook ads, hè, de advertenties, die hebben een bepaalde richtlijn. En dat is dat je beeld of dat je advertentie voor een heel hoog percentage uit beeld moet bestaan en voor een heel klein percentage uit tekst. Dat is natuurlijk ook niet voor niks, hè? Beelden zijn gewoon ontzettend belangrijk en die doen heel veel met je. En een beeld speelt ook gelijk in op je onderbewuste en op je gevoel. En dat is waar je mee aan de slag moet op Facebook. Je kunt daar niet op de ratio inspelen. Mensen klikken namelijk op hun gevoel nog voordat ze hebben kunnen nadenken over of ze die post wel of niet interessant vinden, heeft hun gevoel eigenlijk al besloten dat ze gaan klikken. Dat zijn echt fracties van seconden. Dit ging nog allemaal niet over schrijven. Maar natuurlijk valt er ook wat te zeggen over het schrijven van je tekst. Je weet het, bij een Facebook-post, de eerste woorden zijn het allerbelangrijkste. Want bij die laatste woorden, daar komt iemand überhaupt niet aan als die eerste woorden niet aanspreken. Dus juist ook in een Facebook-post ga je schrijven in piramidevorm. En helemaal bovenaan het topje van die piramide, daar maak je de lezer lekker. Je doet hem een bepaalde belofte, je houdt hem een wortel voor, je zorgt dat hij zin krijgt om te lezen. Nou, hoe doe je dat? Ik heb daar twee manieren voor, twee heel belangrijke manieren. Dat is 1, het citaat, en 2, de vraag. Nou, een citaat zou je bijvoorbeeld in jouw specifieke situatie, ook van het kloosterkamp, kun je kiezen voor een citaat van iemand bijvoorbeeld die vorig jaar is geweest. Of als je een interview met iemand hebt gehad over religie, over ethiek, over filosofie, over allerlei dingen waar je dus op dat kloosterkamp ook mee bezig bent. Haal een citaat van diegene aan en zet dat in de eerste regel. Zorg dat dat een kort en aantrekkelijk citaat is natuurlijk. En ga vervolgens dat citaat uitwerken. En misschien is de uitwerking wel, zit die wel in de Facebook-post zelf, maar misschien zit de uitwerking ook in een filmpje waar je naar gaat verwijzen of naar een blog of staat het in een blog op je website. En misschien is het gewoon heel kort. En is dat het? En kun je niet verder doorklikken. Maar zorg voor een citaat. En zorg bij dat citaat voor een foto, misschien wel van die persoon zelf, of voor een foto die past bij het gevoel dat je met dat citaat wil overbrengen. Nou, wat gebeurt er op het moment dat jij in de vorm van een citaat je Facebook-post plaatst? Mensen herkennen zich in een citaat. Of herkennen zich er niet in, maar worden geprikkeld en denken van, goh, maar als dat bij die persoon zoveel op heeft geleverd, dan ben ik wel even benieuwd van, wat betekent dat verder nog? Dus er ontstaat een nieuwsgierigheid doordat je een mens aan het woord laat. Dus je creëert daardoor een hele persoonlijke relatie met de Facebook-lezer, met de lezer van de post. En je zorgt dat hij nieuwsgierig wordt, getriggerd wordt en door wilt lezen. De tweede manier, dat is door een vraag te stellen. Nou, en dat is een hele mooie. Wij zitten zo in elkaar, onze hersenen zitten eigenlijk zo in elkaar, dat op het moment dat ons een vraag wordt gesteld, of dat we een vraag lezen of horen, nog voordat wij zelf rationeel kunnen bedenken dat we een antwoord willen gaan geven, of hoe wij daarover denken, zijn onze hersenen al bezig met het bedenken van een antwoord. Van, oh ja, hoe denk ik daarover? Dus door vragen te stellen krijg je meteen betrokkenheid bij je lezer. En vervolgens kun je in de rest van je post nog meer vragen stellen. Of je gaat de vraag beantwoorden vanuit jouw visie. Dus daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. En als je nu ook nog een call to action wilt, dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik heb het nu gehad over die piramide en over, begin met het lekkerste. Dus houd die wortel voor. En laat die wortel ook echt goed smaken. Dus kom ook een bepaalde gevoelsmatige belofte die je doet na. Maar vervolgens wil je natuurlijk ook dat iemand iets gaat doen met je tekst, nadat hij je tekst heeft gelezen. En daardoor kun je bijvoorbeeld ook weer afsluiten met een vraag of met een actie die je van iemand verwacht. Hoe denk jij hierover? Wat was jouw mooiste moment van toen en toen? Dus stel specifieke vragen. Of wat zou jij doen in deze situatie? Nou, mensen willen heel graag hun mening geven. En dat kan dus door ze echt uit te nodigen om hun mening te geven. Daarmee bereik je dus interactie. Je bereikt dat er wat gebeurt op je Facebookpagina. En ik kan er nog heel veel meer over vertellen. Maar ik denk dat je met deze tips al heel goed vooruit kunt. En ook nu weer geldt voor jou en voor iedereen die dit hoort. Als je iets aan me voor wilt leggen, stuur me een mailtje. Plaats het op het vragenforum. Kom maar door. ik kijk er graag naar. En ik vind het hartstikke leuk ook om mee te denken naar, om mee te denken met hoe ik je communicatie nog verder kan verbeteren en nog mooier kan maken. Dus laat het me weten. En nou ja, om even met die wortels af te sluiten. Dat is niet zomaar een lekkere wortel die ik je voorhoud. Ik vind het echt leuk om te doen. En ik beloof je ook dat ik reageer. Dus laat maar weten. Ik ben benieuwd. Heb je ook een vraag? Heb je iets wat jij me wilt voorleggen? Of heb je een nieuwe vraag die je behandeld wilt zien in een webinar? Stel hem. Dat kan via het vragenforum. En ik geef je zeker een antwoord. En ik wens je natuurlijk heel veel schrijfplezier. Doeg!